Ik wil graag weer doorgaan met mijn serie over Marcus. Ik heb ze onderbroken in Advent, want de teksten die we nu voor ons hebben, die hebben het meer over Pasen, over het lijden en sterven van Jezus. Dus heb ik even gewacht tot het nieuwe jaar. En nu is het niet meer zo ver tot en met de passie. En kruisiging en opstanding van Jezus. We gaan door met Marcus hoofdstuk 10. En ik lees vanaf vers 32 tot en met 34. Marcus 10. En ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor. En ze waren verbaasd. En terwijl ze hem volgden, waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem gezelen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Heere Jezus, dank u voor uw woord. U hebt die woorden uitgesproken 2000 jaar geleden, maar u bent nu tegenwoordig in ons midden. En we willen nu samen met en uw tegenwoordigheid over die woorden spreken. Zo wilt u ons uw Heilige Geest geven, dat we het in uw volmacht en uw autoriteit kunnen doen. Wilt u zelf ons deze woorden gaan uitleggen. In Jezus' naam. Amen. De ouderen onder ons kennen misschien het verhaaltje. Toen Corrie ten Boom een klein meisje was, vertelde ze haar vader dat ze bang was dat ze niet sterk genoeg zou zijn om ook voor Jezus te lijden. En haar vader gaf haar dit antwoord. Wanneer je dan een treinreis naar Amsterdam maakt, wanneer geef ik je dan het geld voor je treinkaartje? 3 weken van tevoren? En Corrie keek hem aan en zei, nee, je geeft me het geld voor het treinkaartje vlak voordat we vertrekken. Toen hadden ze nog geen slotmachines, maar toch hebben ze het kunnen kopen voordat ze vertrokken zijn. Dat klopt, zei haar vader. En zo is het ook met Gods kracht. Onze Vader in de hemel weet wanneer je kracht nodig hebt om te lijden voor Christus. Hij zal je kracht en moed geven vlak voordat je het moet gebruiken. Niemand ziet ernaar uit om voor Jezus te lijden. Niet eens als je het over, en ik heb ik daar niet over extreme gevallen, als je dan gekidnapt wordt of in het gevangenis gegooid. Het is genoeg als je zondagsmorgens vroeg opstaat in je familie, wanneer iedereen thuis nog lekker wil uitslapen. En als dan zonder woorden je de boodschap hoort, moet je dan iedere zondag zo'n lawaai maken? Is dat niet zo makkelijk? Of afgelopen zondag, toen Henk Gelling hier in zijn preek zei dat evolutie oerdom was. Misschien herinneren jullie zich ook nog. Oerdom zoals de oerzoep. En ik ben het met hem eens. Maar als je dan in je biologieles zit, of aan de universiteit biologie studeert, en je klasgenootjes of docenten komen erachter dat jij inderdaad nog letterlijk gelooft wat er in de Bijbel staat, dan is het geen grapje meer. Wat heb je hier te zoeken als je niet in de evolutie gelooft? Iemand die in de evolutie niet gelooft, die kan blijkbaar geen echte wetenschapper worden. Als je dan uitgelachen wordt of gemeden door je collega's. Ik wilde het voorbeeld van Bolivie noemen, maar Reinier heeft het al gedaan. Als wij nu zouden horen dat binnen 1,5 jaar vanuit de regering het niet meer toegestaan is om hier samen te komen, of in je huiskring, ik denk dan zouden wij ook een tijd van bidden en vasten met elkaar hebben. Of het gebeurt zoals met een zendingscollega van mij, kregen we afgelopen week zijn nieuwsbrief. Hij doet mee in een protestantse kerk in het noorden van Duitsland. En die kerk kreeg een dominee die homoseksueel was. En toen bekend werd dat mijn collega van mening was, en hij heeft dat niet eens in een preek gezegd. Alleen maar het feit dat hij van mening was dat gepraktiseerde homoseksualiteit niet in overeenstemming is met Gods scheppingswil, kreeg hij preekverbod. Vanaf nu, plotseling, mocht hij niet meer spreken. Een paar voorbeelden hoe dat vandaag kan gebeuren. Wij gaan op naar Jeruzalem, lezen we hier in dit gedeelte van Marcus. Want het is één ding om Jezus te volgen als hij in Capernaum die grote wonderen deed en de blinden genaast en de verlamden. Als hij in Tiberias 5000 mensen brood en vissen gaf. Als hij op de berg Tabor verheerlijkt werd, veranderd van gedaante. Het is makkelijk om hem te volgen. Maar als hij dan naar Jeruzalem gaat, om daar te lijden en te sterven, zullen we dan nog steeds achter hem aan willen gaan? Ik ben blij dat Jezus hier met zijn volgelingen duidelijke taal sprak. Hij had het al 2 keer eerder gezegd, nu voor de 3e keer. We gaan naar Jeruzalem, daar moet ik sterven, daar moet ik overgeleverd worden, bespot, gegezeld worden. Ik ga niet de Romeinen verdrijven, ik ga nog niet het rijk van de Messias op aarde oprichten, maar ik ga lijden en sterven. Iets wat de discipelen helemaal niet wilden horen. Willen wij het vanmorgen horen? Ik zou door kunnen gaan om over vervolging te spreken naar aanleiding van deze tekst. Maar ik heb het op mijn hart gekregen vanmorgen om nog een stap verder met jullie te gaan. Want er is nog een andere les die we uit Marcus 10, 32 kunnen leren. Daarom heb ik ook het verhaaltje van Corrie ten Boom in het begin verteld. Net zoals Corrie's vader goed nieuws had voor zijn dochter. Toen ze bang en bevreesd was voor de toekomst. Zo zit er in dit gedeelte ook een grote bemoediging en vertroosting voor ons verborgen. Als we het moeilijk hebben omwille van ons geloof en als we bevreesd zijn voor de toekomst. Dus mijn thema van morgen. 3 sterke bemoedigingen voor mensen die bang zijn voor de toekomst. Een eerste bemoediging lees ik in vers 32. Jezus gaat ons voor. En ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. We lezen daar zo vaak overheen. Maar er staat inderdaad, en Jezus ging hen voor. Wat een bemoediging. De discipelen wisten niet wat er aan de hand was, wat er komt. Ze aarzelden misschien en waren bang. Maar Jezus ging hen voor. Hebreeën 2 vers 10 noemt Jezus de leidsman van onze zaligheid. In het Engels de captain of our salvation. Diegene die ons vooraan gaat. De voortrekker. Toen ik een teenager was in het zuidwesten van Duitsland, hebben we meer bergen dan hier. We komen uit een regiovlak bij het Zwarte Woud. En daar deed ik als teenager vaak mee met skicursussen. En misschien heeft iemand al gedaan, eerst de ploegbocht, dan later dan de parallelbocht. En, maar voordat je zo ver bent, is het even wennen en oefenen. En daar stonden we daar, met onze club, aan de helling, en met de stokken vast in de grond, een beetje aan het zitten. Dus, maar dan was het zo goed, dat onze coach, onze leraar, ons voordeed wat we moesten doen. Bergschouder voor, bergski voor, en dan kantelen, en dan belasten. En hij deed het voor, en wij net achter hem aan. Ik weet niet of we het zonder hem hadden gedurfd, die helling naar beneden te rijden. Vond ik zo'n mooie voorbeeld. Mooi voorbeeld voor onze Heer en Meester Jezus. Hij laat ons niet alleen rijden. Hij gaat ons voor. Hij doet het ons voor. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Hij heeft het ons voorgedaan, is zelf mens geworden en heeft het ons laten zien. En we mogen hem nagaan en hem nadoen. Ik wil als een voorbeeld graag dit verhaal uit Johannes 21 aanhalen. Daar staat, toen de discipelen na de opstanding nog helemaal bang waren, besloten ze gewoon weer hun werk te doen en vissen te gaan. Maar dan ging het helemaal mis. En ze gingen meteen aan boord van een schip en die nacht vingen zij niets. Dat was na de opstanding. Maar ze waren gefrustreerd en teleurgesteld. Bovenop de pijn die ze hadden moeten lijden vanwege de kruisiging van hun meester. En dan lezen we daar in Johannes 21. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Vond dat zo mooi. Jezus was hen voorgegaan. Hij stond er al aan de oever. Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. En ze wierpen het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid van vissen. En dan had hij nog een verrassing voor ze. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus had een barbecue voor ze klaarstaan. Ze waren bevreesd, ze waren teleurgesteld, gefrustreerd. Niets gevangen. Kwamen aan de oever en Jezus stond daar en een barbecue was voorbereid. Hebben jullie niets gevangen? Nee. En ze konden nog niet eens herkennen wie hij was. Maar dan plotseling worden hun ogen geopend. En ze snapten het. Hij is er. Hij is ons voorgegaan. Hij is er al. Misschien weet je niet wat de toekomst voor je brengt. Maar is het niet goed om te weten dat Jezus er al staat aan de oever op je te wachten? Dat er al een barbecue voor je klaar is. Dat er alles aan de hand is klaar dat je aan de slag kan gaan. De nieuwe baan, de nieuwe stad, de nieuwe taal, de nieuwe buren. Jezus weet het al. Hij gaat ons voor. Naar die onbekende kust van je toekomst. En je staat er al op je te wachten. En heeft een barbecue voor je klaar. Jezus gaat ons voor. Een eerste bemoediging die ik uit deze tekst hier voor ons wil nemen en trekken. Een tweede die ik hier vind. Jezus weet wie hij is. En wij mogen weten wie wij zijn. Vers 33 lezen we. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. Jezus noemt zich hier de Zoon des Mensen. Ik heb dat al in vroegere preken verteld en uitgelegd, maar ik doe het hier nog een keer. Zoon des Mensen betekent niet alleen maar dat Jezus een mens was, zoon van een mens. Natuurlijk was hij ook waarachtig mens. Had een lichaam van vlees en bloed. Hij at en hij dronk. Hij moest zeker ook naar de wc. Was ook eens verkouden. Hij was werkelijk de zoon van een mens. Namelijk van Maria, zijn moeder. Maar hij was ook God. Want Jozef was niet zijn lichamelijke vader. Maria werd zwanger door de Heilige Geest. De vader van Jezus was God zelf. Zoals we in Johannes 1 lezen. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus hij was veel meer dan een mens. En daarom werd hij ook gekruisigd door de Joden. Want hij zei, ik ben Gods zoon. Omdat hij beweerde dat hij Gods zoon was. Zoon des mensen kunnen we alleen maar begrijpen als we Daniel 7 lezen. Dat zal ik nu nog een keer met jullie doen. Daniel 7, vers 13. En Daniel 7 heeft het over nachtvisioenen die de profeet Daniel had. En daar beschrijft hij wat hij zag in zijn visioen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij en een koningschap, eer en koningschap, en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. En de mensen van toen kenden de profeten, ze kenden Daniel. Dus als Jezus zei, ik ben de zoon des mensen, wist iedereen dat hij daarmee dit bedoelde. Niet maar gewoon een mens, maar de mensenzoon, die tot de oude vandaag kwam, dat is God, en aan wie de heerschappij werd gegeven over de hele aarde. In andere woorden, de Messias. Als Jezus het woord mensenzoon gebruikte, wist iedereen, hij bedoelde dat hij de Messias was, die in Daniël voorspeld was. Dus Jezus wist precies wie hij was toen hij het lijden binnengaan ging in Jeruzalem. En dat is zo belangrijk. We weten niet wat de toekomst brengt, dat heeft Reinier al uitgelegd. We weten niet precies wat er komen zal. Maar we weten wie komt, dat weten we. Maar we weten ook wie wij zijn, wie Jezus is en wie wij zijn. Dat is voor zeker. Jezus wist, ik ben de Messias, ik ben Gods zoon. Wat er ook gebeurt. Ik las een paar dagen geleden weer het gedeelte in Johannes. Toen Jezus gevangen werd in Gethsemane. En daar staat Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Zij antwoorden hem, Jezus de Nazarener. En Jezus zei tegen hen drie woorden. Ik ben het. Ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden ze terug. En vielen op de grond. Soldaten, niet kleine kinderen, soldaten met wapenen, vielen op de grond. Waarom? Jezus heeft niemand aangeraakt. Petrus deed het met zijn zwaard, maar Jezus heeft steekje zwaard maar in de scheid. Maar ik wil dat niet. Maar ze vielen op de grond. Waarom? Alleen maar vanwege die drie woorden. Ik ben het. Omdat Jezus wist wie hij was, had hij zo'n autoriteit en gezag, dat de heerlijkheid van God was met hem op dit moment, dat de soldaten gewoon omvielen. Wat een power, wat een macht, volmacht zit er in die woorden. En in het feit dat hij weet wie hij was. En daarom wil ik nu een beetje verder gaan in deze tekst en jullie vragen, wie zijn wij dan? Als Jezus weet dat hij de Zoon van God is, dat hij de Messias is en dat daar zo'n kracht binnen zat, wie zijn wij dan? Even vraag aan jullie allemaal, wie zijn wij? Koningskinderen, goed, goede antwoord. Volgelingen. Meer, hebben we net gezongen. Meer dan overwinnaars. Koningskinderen, volgelingen, meer dan overwinnaars. Er is nog veel meer. Wie zijn wij? Kind van God? Erfgenamen. Huh? Erfgenamen. Niet alleen maar van een paar duizend euro, maar van heelal, van alles. Nog een idee, wie zijn wij? Lichaam van Christus. Bruid van Christus, wat een mooi voorbeeld, wat een mooi beeld. Ik denk het zo belangrijk dat we daar nog meer over nadenken. Want er zijn stemmen in ons hoofd die zeggen altijd, je bent niks, je kan niks. Je doet het al verkeerd en wat een ramp en wat heb je weer gedaan en nooit kan je iets goed doen. Ken je die stemmen? Maar die stemmen komen niet van God en van zijn geest. Er is iemand anders die graag dit soort gedanken in ons hoofd binnen wil sturen. Die Wahrheit staat hier. En de waarheid is dat jij vanaf het moment dat je Jezus opgenomen heeft in je leven, hem aan hem toebehoort. En dat je zijn kind bent, dat je zijn zoon bent, een koningskind, vervuld met zijn Heilige Geest, gerechtvaardigd, geheiligd. Noem het op. Het is zo belangrijk dat we dat weten. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat weten, en niet alleen maar hier, maar ook hier weten, dat we dan ook anders voor de mensen kunnen treden. Misschien zullen ze daar niet omvallen, maar denk toch onder de indruk komen van Gods geest in ons. Jezus wist wie hij was toen hij het lijden inging. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij weten wie wij zijn als we de toekomst ingaan, naar de toekomst toe gaan. Galaten 4, nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. 1 Johannes 3, 1, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij... Hoe genoemd worden? Wie genoemd worden? Kinderen van God. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Misschien vraag je je nu af, ah, dat klinkt alles heel mooi. Misschien is dat goed voor Martin, die is zendeling. Maar ik voel me helemaal niet als een koningskind. Ik voel me veel eerder als een zwakkeling. Misschien zelfs als een kneus. Maar dan vraag ik je terug, hangt wie je bent ervan af hoe je je voelt? Of hangt hoe je je voelt af van wie je bent? Kijk naar mijn trouwring. Ik voel me vandaag helemaal niet getrouwd. Ik voel me volledig alleen en eenzaam en de steek gelaten. Ben ik dan getrouwd of niet? Gelukkig. Gelukkig. De feit dat ik getrouwd ben niet af van mijn gevoelens. En dat is ook in het geestelijke zo belangrijk dat we dat niet vergeten. Ik blijf een koningskind en zijn erfgenaam, onafhankelijk van hoe ik me voel. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God, zingt Chris Tomlin. Dat we onze gevoelens altijd onderzoeken en beproeven of ze in overeenstemming zijn met het legale fundament van ons geloof en van ons leven, dat wij zijn kinderen zijn. In Christus kan ik het aangaan. Hij wist wie hij was. En kon naar Jeruzalem gaan. En zo, als wij weten wie wij zijn, moeten we niet bang zijn om ook naar Jeruzalem te gaan met hem. Want hij is in ons, met ons, en zal het door ons doen. Nog een derde punt. Jezus gaat ons voor. Jezus weet wie hij is. En Jezus is opgestaan. Vers 34. En zij zullen hem bespotten en hem gezelen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Ik zei al in het begin dat dit de derde aankondiging van zijn lijden en sterven was. Maar het was niet alleen de derde aankondiging van zijn lijden, maar ook de derde aankondiging van zijn opstaan. En dat was voor de discipelen zo moeilijk om te begrijpen. Ik ga nog een keer terug naar Johannes. Daar lezen we in hoofdstuk 20. Petrus en een ander discipel, namelijk Johannes, liepen samen Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Was de eerste 100 meter sprint en Petrus tegen Johannes. En Johannes die was nog sneller dan Petrus en kwam als eerste bij de graf van Jezus. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen. En nu komt het. Hij ging naar binnen en hij zag en geloofde. Hij zag het en geloofde. Wat heeft hij geloofd? Precies dat Jezus opgestaan was. Is dat niet interessant? Beide discipelen zagen precies hetzelfde. Ze zagen dat er niemand in het graf was, maar dat de doeken daar lagen, of opgerold en het zweetdoek afzonderlijk opgerold. Allebei zagen hetzelfde, maar ze trokken verschillende conclusies. Petrus, conclusie, ze hebben hem gestolen. Oh, paniek, terug, alarm. Johannes zag het en geloofde. Was interessant voor mij dat zelfs de vijanden van Jezus geen probleem hadden om dit te geloven. Er staat dat de hoge priesters en de schriftgeleerden waarschuwden, we moeten er iets aan doen, want hij heeft gezegd dat hij gaat opstaan. Daarom moeten we het graf goed bewaken. Dus zelfs de vijanden hadden het gesnapt. Hij zei dat hij gaat opstaan, maar de discipelen konden het niet begrijpen. Johannes wel, hij was de enige. Maar alle anderen twijfelden tot het einde. Waarom? Paulus schrijft in 2 Korintiërs 4, vers 4, van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus niet gezien kan worden. Hun gedachten verblind. Dat is altijd de aanpak van de duivel. Onze gedachten verblinden, net zoals met een blinddoek, dat we niet kunnen zien de waarheid van het woord van God. Ieder jaar horen wij dit goede nieuws, dat Jezus opgestaan is. We vieren het paasontbijt en we weten het allemaal in ons hoofd. Maar kunnen we het ook geloven dat wij een opgestane Heer hebben? In Johannes 20:29 zegt Jezus tegen de ongelovige Thomas, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Hebben we nog een blinddoek voor onze ogen? Of kunnen we al zien dat Jezus opgestaan is? De enige voorwaarde om het blinddoek af te krijgen is simpel Jezus vragen. Jezus, neem het blinddoek weg, dat ik het geloven kan, dat ik een opgestane Heer heb en geen dode lichaam in het graf. Want als ik weet dat Jezus opgestaan is, is het ook makkelijker om naar de toekomst toe te gaan of naar moeilijke situaties, want ik weet, ik heb een levende Heer die aan mijn zij is om mij te helpen. Dus Jezus gaat ons voor. Jezus wist wie hij was en wij mogen weten wie wij zijn. En we hebben een levende Heer. Jezus is opgestaan. Hij is er, hier tegenwoordig. Om af te sluiten wil ik graag terugkomen op het verhaal van het begin, Gorrit en Boom. sommige misschien kennen het verhaal nog niet. Zowel Corrie als haar vader moesten voor Jezus inderdaad lijden. Omdat ze Joden voor de nazi's verborgen hadden in een geheime schuilplaats in een huis in Haarlem, nam de Gestapo ze op 28 februari 1944 gevangen en arresteerde ze in Scheveningen. Daar stierf de oude vader Kasper, maar voordat hij stierf, werd hij gevraagd door de Gestapo of hij wel wist dat hij ter dood veroordeeld kon worden voor het helpen van Joden, antwoordde Kasper: ik zou het een hele eer vinden om mijn leven te mogen geven voor Gods uitverkoren volk. Zouden wij die lef hadden gehad om dit tegen een Gestapo-officier te zeggen? Ik zei al, Kasper stierf na 10 dagen in het gevangenis in Scheveningen, maar Corrie en haar zus Betsy werden verplaatst naar Ravensbrück, concentratiekamp, moesten dwangarbeid verrichten. Betsy werd ziek en stierf na 9 maanden. En dan, 10 dagen na het overlijden van Betsy, werd Corrie plotseling onverwacht ontslagen. Ze snapte niet eens waarom. Later kwam ze te weten dat haar vrijlating alleen maar het gevolg van een spelfout was. Iemand moet haar naam, de letters, hebben verwisseld. En dat een week na haar ontslag alle andere vrouwen van haar leeftijd naar de gaskamers gestuurd werden. En we weten dat na de oorlog Corrie een evangeliste werd die wereldwijd 100.000 van mensen op alle continenten het reddende nieuws van Jezus kon verkondigen. Dus kunnen we vragen, heeft God haar bij tijd haar treinkaartje gestuurd voordat ze moest lijden? Ik denk het wel. Zelfs Betsy. Want je kan vragen, maar zij is toch gestorven in het concentratiekamp. Maar toen ik deze tekst aan het voorbereiden was, een en andermaal las, vroeg ik me opeens af: wacht even, we gaan op naar Jeruzalem. Zouden we alleen maar opgaan naar het Jeruzalem van toen? Dat door lijden en sterven gaat, dat voor lijden en sterven staat? Of zullen wij niet ook opgaan naar het nieuwe Jeruzalem? Dat Jeruzalem dat boven is, wat op ons wacht. Zeker toch? Want wij gaan niet alleen maar op naar Jeruzalem, dat in Israël is, maar wij gaan op naar het nieuwe Jeruzalem. Daar is Betsy naartoe gegaan. Dus zij heeft ook haar treinkaartje gehad. De juiste moment. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Wie overwint zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij en zoon zijn. Dus als je vandaag bang bent voor de toekomst, als je niet weet wat er morgen op je afkomt, als je twijfelt en bezorgd bent, dan vergeet niet, wat er ook gebeurt, Jezus gaat je voor. Wat er ook gebeurt, Jezus weet wie hij was, wist wie hij was en jij mag ook weten wie jij bent. En wat er ook gebeurt, hij is opgestaan. En jij en ik, wij mogen in zijn opstandingskracht leven en aan de slag gaan. We hebben een heerlijke Heer en een heerlijke toekomst. Onze treinticketjes staan klaar. Wil je ook meegaan? Ik zal afsluiten met gebed. Heere Jezus, dank u voor wat u toen zei in voorbereiding van uw lijden en sterven. Dank u voor het wonderbare goede nieuws dat u ons vooraan gaat. Dat u wist wie jij was en dat wij ook mogen weten wie wij zijn. En dat u opgestaan bent. En wij ook in dezelfde opstandingskracht mogen leven en wandelen. Dank u dat we de tickets hebben. Misschien nog niet in handen nu, maar als het zover is, als we het moeilijk zouden gaan vinden, zal u ons de ticket geven, de kracht en de lef en alles wat we nodig hebben. Wilt u iedereen met iedereen gaan, met iedereen zijn, wat ook in de volgende week gebeurt, wat ook in het nieuwe jaar 2018 gebeurt, dat we met die wetenschap de toekomst in mogen gaan. In Jezus' naam. Amen.